Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, we hopen dat je een beetje een fijne paas hebt gehad. Want het is vandaag dinsdag. Derde paasdag eigenlijk. En naast mij zit Iwan Vrips. Goedemorgen, Iwan.
Goedemorgen, Bas.
We gaan je de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment. Nou, roept u maar, wat ja. op het brood vandaag?
De oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. Een mogelijke escalatie, want bij een bombardement op de Iraanse ambassade in Syrië zou een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde zijn omgekomen. En Iran weet het zeker, Israël zit erachter.
Ja, alleen de Israëli's laten daar niks over los. Zometeen gaan we erover praten met onze correspondent daar. En het kabinet gaat niet in op namen die genoemd worden in de zaak van de Russische desinformatiecampagne, blootgelegd door de Tsjechen. Vandaag wordt erover gedebatteerd. Er zou ook Nederlandse politici zouden betrokken zijn, in ieder geval één of meer, die wat steekpenningen zouden krijgen van de Russen om allerlei leuke dingen te zeggen over Rusland en tegen Oekraïne. Leendert Beekman praat ons daarover bij, onze politiek verslaggever. Dat en meer krijg je inzicht in de dag die komt hier op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. We beginnen lekker met de vliegende start van je werkdag. Maar we gaan meteen, zoals gezegd, naar Israël. Want bij dat bombardement in de Syrische hoofdstad Damascus, waar Iwan over sprak, is de Iraanse ambassade geraakt en een consulair gebouw daarnaast totaal verwoest, meldt persbureau Reuters. En daarbij zou in ieder geval één hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde zijn omgekomen. En de Iraniërs zijn woest. En die zeggen Israël zit achter die aanval. Alleen Israël zwijgt in alle toonaarden. We gaan het bespreken met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, zwijgt in alle toonaarden. Wat hebben de Israëliërs gezegd überhaupt? Hebben ze iets gezegd of niet?
Het enige wat de legerwoordvoerder heeft gezegd op CNN afgelopen nacht is dat het niet zozeer de ambassade was die werd geraakt, maar het gebouw ernaast. En dat het in principe dus een militair doelwit is, omdat daar Iraanse functionarissen aanwezig waren. Maar de verantwoordelijkheid hebben ze niet genomen. Wel hebben vier anonieme Israëlische functionarissen tegenover de New York Times verklaard dat inderdaad Israël verantwoordelijk was voor die aanvallen.
Nou was het vlakbij, de Iraanse ambassade. Waarom hebben ze juist daarvoor gekozen? Als dit inderdaad een Israëlische aanval is, en daar lijkt alles op natuurlijk, dan was dit een hele bewuste keuze om daar die hoge commandant te raken?
De hoge commandant, die Mohammad Reza Zahedi, die is verantwoordelijk, of die was verantwoordelijk, voor de coördinatie tussen Iran en de Iraanse milities in Syrië en Libanon, dus Hezbollah in Libanon. En het is de hoogste functionaris die is uitgeschakeld sinds de liquidatie van Qassem Soleimani, de leider van de Al-Quds Brigade in 2020. Dat was door de Amerikanen, met hulp van Israël, en nu zou het Israël zelf zijn geweest. En het is mogelijk reactie op een aanval afgelopen weekeinde op Eilat. En daar zou een Iraanse militie of een pro-Iraanse militie in Irak voor verantwoordelijk zijn geweest.
Mm-hmm. Nou heeft Iran meteen in scherpe bewoordingen die aanval veroordeeld en meteen gezegd: wij gaan daar hard op terugslaan. Wat moeten we er ons bij voorstellen?
Dan is de vraag of Iran direct terug zal slaan. Of dat het dat via Hezbollah of de Houthis of andere milities in het Midden-Oosten zal doen. Ik schat zelf in dat de kans klein is dat ze zichzelf in de strijd gaan mengen. Als ze nu kijken naar Israël, dan zien ze dat dat land steeds verder geïsoleerd raakt vanwege de oorlog in Gaza. En door nu de aandacht te verleggen naar een directe confrontatie, dat zou alleen maar negatief kunnen uitpakken voor Iran zelf. Dus ik schat in dat mogelijk de raketten van Libanon, vanuit Libanon nu dieper in Israël terecht zullen komen. Maar dat de rechtstreekse confrontatie tussen Israël en Iran voorlopig uitblijft.
Ja, precies. Maar ze zullen er absoluut wat aan doen, denk ik ook. Maar even naar het andere, want even naar het binnenlands verhaal. Afgelopen weekend grote protesten bij jou in Israël tegen Netanyahu, waarbij ook zijn vertrek werd geëist. Dat is niet de eerste keer trouwens. Heeft dat nog impact, die protesten, op de regering? En dan zien we dat in het nieuws nog veel.
Hier is het volop in het nieuws uiteraard. Het was met name afgelopen weekeinde waren de protesten massaal. Vele tienduizenden mensen, zowel in Jeruzalem voor het parlementsgebouw als in Tel Aviv. En verschillende protestbewegingen die vorig jaar vrij actief waren met die protesten tegen de juridische hervormingen, die hebben nu zeg maar de handschoen weer opgepakt. En deze week, dus de laatste week van het parlement, voordat het met reces gaat, zijn er dus dagelijks protesten voor het parlementsgebouw. Daar hebben mensen honderden tentjes opgezet. En het is echt een duidelijk signaal aan Netanyahu van, nou ja, er moet een deal komen met om de gijzelaars vrij te krijgen. Wij hebben er geen vertrouwen in dat het met jou lukt, dus jij moet het veld ruimen.
Ja. Dus zo'n aanval in het buitenland, is dat dan ook niet stiekem gewoon een goede bliksemafleider voor deze interne problemen?
Dat is wel wat je hier op straat hoort. Want het is wel heel erg toevallig dat op het moment dat is dat Netanyahu onder vuur ligt, die overigens momenteel in het ziekenhuis ligt na een hernia-operatie, dat er net op dit moment zo'n aanval komt. Aan de andere kant zeggen Amerikaanse functionarissen ook weer van het moment deed zich niet voor om die Iraanse generaal uit te schakelen. Ja. Er wordt ook door sommige bronnen gezegd dat er op het moment van de aanval een overleg gaande was tussen die hoge Iraanse functionarissen en functionarissen van de Islamitische Jihad, een Palestijnse organisatie die actief is in Gaza.
Ja, eventjes naar Gaza zelf, want daar is iets heel anders, heel naars gebeurd. Want 5 medewerkers van de World Central Kitchen, dat is een hulporganisatie die daar warme maaltijden uitdeelt en dus hulp biedt, humanitaire hulp in Gaza, die zijn gedood bij een Israëlische luchtaanval in Deir al-Balah, dat is in centraal Gaza, melden Palestijnse autoriteiten. Wat weten we daar verder over? Is dat een fout van de Israëliërs? Wat zeggen ze zelf?
De Israëli's zelf zeggen van dat ze het gaan onderzoeken. Maar inderdaad, die organisatie is de organisatie die de boten vanuit Cyprus richting Gaza stuurt. Deze week is de tweede aangekomen. Er zouden dus 5 doden zijn gevallen bij die aanval langs de kustweg in Gaza. Waaronder 4 buitenlanders. En zoals we nu weten gaat het in ieder geval om een Pool, een Australiër en een Brit. En wat er precies is gebeurd, in ieder geval vanuit de Israëlische zijde, weten we nog niet. Maar wat de organisatie zelf zegt, en ook de Palestijnen in de ziekenhuis waar ze de lichamen zijn geborgen, die zeggen van ja, dit was een Israëlische aanval en het is schande dat de internationale hulpverleners nu ook onder vuur liggen door Israël.
Dan is het Israëlisch leger, het IDF, weggetrokken uit het Al-Shifa ziekenhuis. Hè? We zien steeds vaker beelden van het verlaten ziekenhuis en dat is echt gewoon compleet in puin, hè?
Dat is compleet in puin. Het was natuurlijk al deels in puin na een operatie afgelopen november van het Israëlische leger. Ze zijn daar op 18 maart teruggekeerd omdat naar eigen zeggen Hamas en Islamitische Jihad zich daar weer gevestigd hadden. Nou ja, het was een offensief van of een belegering van ruim 2 weken waarbij flink gevochten werd. En nu zijn ze dus weggetrokken. Er zouden nog 140 mensen, patiënten in dat platgeschoten ziekenhuis, wat ooit het belangrijkste ziekenhuis van Gaza was, aanwezig. Maar ja, de destructie is overweldigend als je de beelden ziet. En Israël zegt dat het nodig was omdat Hamas zich daar gevestigd had. Nou ja, doktoren in het ziekenhuis zelf zeggen, nou ja, zelfs doktoren en patiënten zijn standrechtelijk geëxecuteerd door het leger. Nou ja, wat er precies is gebeurd, dat weten we op dit moment niet. Maar het is een dramatische ontwikkeling, opnieuw.
Zeker, dankjewel. Israël-correspondent Ralf Dekkers.
En als het aan de Israëlische premier Netanyahu ligt, dan is dit binnenkort verleden tijd.
We are on the ground in Gaza, covering the ongoing Israeli bombardment.
From Tel Aviv, we'll continue our coverage of Israel's war cabinet decisions.
And from the occupied West Bank, we'll continue reporting on the violent Israeli raids.
Stay with us for the updates and detailed coverage of the war on Gaza. on Al Jazeera.
Ja, Al Jazeera. Netanyahu wil dat nieuwsnetwerk uit Israël weren. De Knesset, het Israëlisch parlement, heeft ingestemd met een voorstel om buitenlandse omroeporganisaties die als een bedreiging voor de nationale veiligheid worden beschouwd, om die allemaal te sluiten. Nou, we weten, Al Jazeera, gefinancierd door de Qatarese regering, opgericht in 1996 met het idee dat Qatar op die manier een beetje aan zijn profiel kon werken in de Arabische wereld. Zij zijn zeer kritisch over de militaire operatie van Israël in Gaza. Als een van de weinige omroeporganisaties hebben zij ook nog mensen in Gaza zitten. Er zijn ook meerdere Al Jazeera-journalisten gedood de afgelopen tijd in Gaza. En de minister voor communicatie in Israël, die is er dus klaar mee. Hij zegt, wij willen niet van binnenuit, dus vanuit eigen land, worden bekritiseerd. Ook niet door die mensen, die vervelende mensen van Al Jazeera. Al Jazeera zelf noemt de Israëlische maatregel een escalatie. Zegt dat de beschuldigingen van Israël, dat het de veiligheid van dat land bedreigt, dat dat een gevaarlijke en belachelijke leugen is, dat het journalisten in gevaar brengt. En ook in Washington is men niet blij met het Israëlische voornemen om Al Jazeera de nek om te draaien, zegt Witte Huiswoordvoerder Karine Jean-Pierre.
If it is true, a move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important. And the United States supports the critically important work journalists around the world do.
Israël wilde Al Jazeera eerder ook al sluiten, maar nam toen niet echt concrete stappen. De kwestie wordt ook interessant vanwege de rol die Qatar speelt bij de onderhandelingen. Bijvoorbeeld over staakt het vuren en dat soort zaken. Ja, hoe gaat dit de band tussen Israël en Qatar beïnvloeden? Al Jazeera zelf heeft laten weten dat ze juridische stappen overwegen tegen die beslissing.
Ja, wil je nou wat zien van de westkust van Afrika, dan moet je de boot missen, letterlijk. Want dan kom je nog eens ergens. Hoe dat zit, hoor je zo meteen over een minuut of 10.
Ochtendnieuws.
Het kabinet gaat niet in op namen. Die worden genoemd in de zaak van de Russische desinformatiecampagne die vorige week werd blootgelegd door de Tsjechen, schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Wat wil de Tweede Kamer? Opheldering over die mogelijke Russische inmenging in de Nederlandse politiek. Want ja, er zou één of meer politici betaald zijn vanuit Rusland om onwelgevallige zaken over Oekraïne te zeggen en de Russen op te hemelen. Vandaag gaat de Kamer over die zaak in debat. En dat debat wordt uiteraard gevolgd door onze Haagse redactie. En daar is politiek verslaggever Leendert Beekman uiteraard ook bij. En ook bij het debat. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, wij willen natuurlijk allemaal man en paard, hè? We willen weten wie, ja, wie of wat. Of, maar die jongen heeft al gezegd, ik ga geen namen geven. Die weet hij dus kennelijk wel. Wat wil de Kamer dan horen van hem?
Nou, gisteren kregen we een brief vanuit het kabinet en je zegt, dat weten ze dus kennelijk wel. Daarvan zegt hij eigenlijk, de Tsjechische autoriteiten hebben geen concrete informatie gegeven waar Nederlandse personen of organisaties bij betrokken zijn wat betreft het krijgen van geld vanuit om Russische propaganda te verspreiden. Ja. En hij geeft nog een tweede punt, geeft hij aan, ingaan op namen in de berichtgeving is in strijd met de taak van de inlichtingendienst en is niet in het belang van de nationale veiligheid. Dus aan de ene kant, als de namen er al zouden zijn, zou die ze niet geven, omdat nationale veiligheid ermee in het geding komt. En ten tweede, van de autoriteiten heeft hij helemaal geen namen gekregen.
Ja, anderzijds dat ja, je wilt dat toch wel weten. Ja. Ja, als, je, als er politici op dit moment onder die parlementariërs zitten, 225 in de Eerste en Tweede Kamer, ja, dan wil je gewoon weten wie er de zaak zit in flessen, toch?
Ja, en dat zou in het Kamerdebat vandaag ook naar voren komen. Want eigenlijk is hiermee iedereen verdacht. Ja. En je ziet bijvoorbeeld al dat Thierry Baudet, vaak wordt er naar hem gewezen op het moment dat het over Russische inmenging gaat, ook al op Twitter laat weten, ja, ik ben het niet. Het kartelpartijen zullen erachter gekomen zijn dat het een van hen is en proberen het nu onder de pet te houden. Dus okay, het vingerwijzen naar elkaar blijft gaan. De een wijst naar de een, de ander wijst naar de ander. En de enige manier om daar vanaf te komen is in de openbaar bekend te maken om welke politici het dan zou gaan.
Precies.
Maar dat lijkt toch echt niet te gaan gebeuren. Nou is er op het moment dat de regering weet wie het zijn, nog wel een manier om dat in ieder geval aan enkele parlementariërs bekend te maken. Dat kan dan in de commissie stiekem, zoals dat genoemd wordt.
Precies.
Waar staatsgeheimen gedeeld worden. Maar dan zit je, en dat zei Pieter Omtzigt ook al, nog steeds met het probleem dat voor de rest, voor de buitenwereld niet bekend is wie het dan is. En op die manier iedereen verdacht blijft. En de Kamer zal vandaag zeggen, dat is niet in het belang van onszelf, maar ook niet in het belang van iedereen. We moeten zometeen naar de stembus. Ze hebben geprobeerd om de Europese verkiezingen te beïnvloeden. En de vraag zal altijd boven de markt blijven hangen. Ja, het verhaal dat de politicus staat te vertellen, kunnen we dat wel vertrouwen? Of is er Russische inmenging bij geweest? Ja.
En als je het via de commissie stiekem doet, dan krijg je ook nog de figuur dat Wilders, die de aanvrager is van dit debat, het wel weet, want die zit in die commissie. En bijvoorbeeld Thierry Baudet niet, want die zit niet in de commissie. Dus misschien weet Wilders al meer. Zou ook kunnen.
Ja, het zou inderdaad kunnen dat er in de commissie stiekem al iets gedeeld is. Dat lijkt me eigenlijk wel sterk. Als je hoort hoe de politici nu op dit moment communiceren naar de buitenwereld, zou het gek zijn als zij zelf al precies weten om wie het gaat, maar dan alsnog een heel theaterstuk ervan maken van wij moeten die informatie hebben. Het moet voor iedereen, moet het transparant zijn. Dan kan je zeggen, wij weten het al, laat ons het de rest van de wereld ook vertellen, minister Hugo de Jonge. En dat doen ze op dit moment niet. Maar het zal een debat worden waarbij deze vraag de hele tijd boven de markt blijft hangen. En zolang het niet beantwoord blijft, is het ook een beetje de vraag, ja, waarom eigenlijk debatteren? Nou is Volt wel bezig met het voorbereiden van een procedure. Dat is een hele bijzondere procedure, want als ambtsbekleders, dus bewindspersonen of Tweede Kamerleden een ambtsmisdrijf hebben gepleegd, kunnen ze berecht worden door de Hoge Raad, maar alleen maar als er een aanklacht vanuit de regering of vanuit de Tweede Kamer is voorbereid. Dus politici moeten ze eigenlijk elkaar gaan aanklagen.
Ja.
Nou, Volt is al aan het kijken, kunnen we dat in de steiger zetten voor het geval er zometeen een naam boven water komt.
We gaan het zien.
Ja, wat? Zeker Bas.
Ja. En wat staat er verder op de agenda behalve dit debat?
Formatie. Er wordt geformeerd en ze gaan vandaag over heikele punten spreken. Vorige week was het een beetje warm lopen, maar de financiën komen aan bod. Zorg en migratie, dus er wordt echt onderhandeld. Premier Rutte reist zelf af naar Litouwen. Daar brengt hij een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht.
Die mogen vast een nieuwe baas even begroeten.
Ja, precies.
Ja,
ja officieel niet bekend, hè, Bas?
Nee, maar
en, nee, maar het zal wel goed komen voor Rutte. En er is een vragenuurtje. Nou, genoeg te doen in Den Haag.
Dat wou ik zeggen. Never a dull moment. Politiek verslaggever Leendert Beekman, dankjewel.
Ja, en dat moment van Rutte naar de NAVO zou ook wel eens deze week kunnen komen. Maar er is ook wel geluid dat het misschien later wordt.
Ja, en dat het erg veel later wordt. Ja. Als de Amerikanen het 75-jarig bestaan vieren.
Ja, nou, we gaan het zien. Dan naar Donald Trump, over Amerikanen gesproken.
Ja.
Die heeft zijn verlaagde borgsom van $175 miljoen betaald om te voorkomen dat de autoriteiten van de staat New York beslag gaan leggen op Trump Tower en allerlei andere bezittingen, melden Amerikaanse media. Het is dus hem gelukt, dit keer wel. Hij gaat wel in beroep tegen dat vonnis. Hè. Er is bijna $500 miljard geëist in dat vonnis.
Ja.
Daartoe was hij veroordeeld in die civiele zaak, aangespannen door de staat New York. Dat zei van, ja, je hebt de waarde van je eigendommen zwaar overdreven om op die manier allerlei betere deals te krijgen als het gaat om afsluiten van leningen, verzekeringen en dat soort zaken. Nou, hij is daar dus voor veroordeeld. Heeft nu een borgsom betaald, $175 miljoen. Ik zei al, dat was een verlaagde borgsom. Eerst was die borgsom zo'n $450 miljoen. Daar heeft Trump van alles geprobeerd om dat rond te krijgen, maar het lukte hem niet. Toen heeft de rechter gezegd, nou ja, oké, dan verlagen we hem. En nu heeft hij het dus wel rond. Wil je precies weten hoe het zit? Alle details hoor je later in de ochtendspits. We gaan praten met onze man in Amerika, Jan Posma. En dat gesprek is ook terug te luisteren via bnr.nl en de BNR-app.
Nou, we hebben natuurlijk het paasweekend gelukkig overleefd. De beurzen zijn weer open en Jelle Maasbach en Wesley Weerts, die zijn er weer klaar voor.
Knetteren zal het bij Disney, want het bedrijf houdt zijn aandeelhoudersvergadering. Al maanden wordt er geruzied om de koers van het bedrijf. Activistische aandeelhouder Nelson Peltz vindt de ideeën van topman Bob Iger maar niks. En hij vindt het schandalig dat Disney al jarenlang eigenlijk de S&P 500 niet kan bijbenen. Peltz wil daarom meer macht in het bestuur en hij spokkelt zieltjes onder andere investeerders. Hoeveel hij daarvan over kan halen om zijn kant te kiezen, daar gaat het om spannen. En een spannende week ook voor Shell, want die staan tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. De Milieuclub vindt dat Shell niet genoeg doet om snel de CO2-uitstoot te verminderen, want daar riep de rechtbank eerder al toe op. En we vieren verjaardag, gezellig. Het grootste beursbedrijf van de wereld wordt 49. Ik heb het over Microsoft. Normaal trakteer je als je jarig bent, maar of Microsoft ook gaat uitdelen, dat gaan we zien.
Microsoft gaat sowieso delen, want ze gaan teams afsplitsen. Dat straks ongetwijfeld in de reguliere uitzending. Maar onze vrienden van BNR Beurs kun je elke werkdag beluisteren. Om 6:30 s'avonds live op deze zender of in de podcast-app van uw keuze. Kan er maar één zijn, dat is de BNR-app. Download hem nou eens. Ondanks ambitieuze doelstellingen en politieke beloftes verkeert de woningmarkt nog steeds, zo weten we, in een crisis. Het is de vraag, gaan we die 100.000 woningen per jaar realiseren? Nou, al lang niet meer. En hebben we ook steeds te maken met krapte op het stroomnet, waardoor het niet zeker is of je die woningen in die nieuwe wijken ook wel van stroom kunt voorzien, of hun auto's die ervoor geparkeerd staan. De TU Delft heeft onderzoek gedaan naar de crisis in de woningmarkt, en de onderzoekers zien met name, en dat is het goede nieuws, kansen liggen. Ulf Hakkenhoff is auteur van het rapport en onderzoeker en docent aan de TU Delft. Meneer Hakkenhoff, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we denken dan altijd never waste a good crisis. Er zitten dus kansen. Waar liggen die dan precies?
Inderdaad. Ten eerste, we zijn met een team van onderzoekers aan de slag gegaan en hebben daarna gekeken wat kunnen we doen voor de woningcrisis. Vooraf gesteld, wij zien natuurlijk die grote ellende die dat voor heel veel mensen op heel veel terreinen veroorzaakt. Maar toen wij die gesprekken hadden met experts van heel verschillende achtergronden, kregen we dat toch vaak terug. Er zit ook mogelijkheden om, als we de woningcrisis willen aanpakken, tegelijkertijd de energiecrisis aan te pakken. Ons land gereed te maken voor klimaatverandering, klimaatadaptatie. En ook iets te doen voor veranderende samenstellingen, of wensen voor wonen, samenstellingen in wijken, et cetera. Wat wij dan, een mooie term, de meekoppelkansen noemen, of vruchtbare informaties, daar kwam heel veel voor naar voren.
Ja, waarbij je dus inderdaad twee zaken combineert. Maar het is al heel moeilijk om die huizen te combineren. Om die huizen te bouwen. Hè. We kennen de voormalige minister van Wonen, De Jonge, onze minister van Binnenlandse Zaken nu, die alleen maar bouwen riep. Maar dat is toch het grootste probleem wat je moet tackelen. En dat je daarbij verduurzaamt. Ja, dat is dan vers 2.
Ja en nee. Okay. We hebben meer woningen nodig. Daar zijn we het ook totaal mee eens. Maar wat we willen vermijden is dat we, als je alleen maar zegt bouwen... Ja. En dan nog kijkt, hè, we hebben een beetje verschillende soorten huizen qua betaalbaarheid nodig, maar voor de rest aanpoten en huizen neerzetten. Want er is zo'n grote noodzaak. Waar wij dan heel erg bang voor zijn, is dat we over 5 of 10 jaar naar die huizen kijken en denken,
die waren niet
we hebben eigenlijk misschien op de ja, of we hebben op de verkeerde plek die huizen neergezet. Ja. Op de verkeerde manier, voor de verkeerde gebruikers. Wij moeten hier nu waterberging realiseren, maar daar staan die huizen. Het wordt veel te warm en we hebben gebouwd voor groepen van bewoners waar helemaal geen behoefte naar is. En dan is, dan hebben we aan dat bouwen nog niet zoveel gehad.
Nee, meneer Hakkenhoff, dan kan je dus inderdaad, wat u zegt ook, je moet multidisciplinair kijken, een integrale aanpak moet je nastreven. Ga je dan meer huizen kunnen bouwen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Kunnen we dan die krapte op die woningmarkt lenigen sneller of beter?
Wij zien daar inderdaad heel veel kansen voor. Als wij een integrale aanpak toepassen. Ja. Wat is dat? Klinkt misschien vaag en breed. Ten eerste betekent het dat die woningopgave voor ons, wat we gezien hebben, die heeft met integraal met verschillende domeinen te maken. Ja. Het heeft invloed op ruimtelijke ordening, op stedenbouw, hoe wij steden inrichten, op de architectuur, hoe gebouwen vormgegeven zijn en wat voor een soort woningen we bouwen, maar ook op de hele bouwsector. Als voorbeeld, als we kijken daarna, een deel van de woningen zal in steden en bestaande wijken gebouwd moeten worden. Daar willen we verdichten. Meer woningen in hetzelfde gebied toevoegen. Daar zien wij een noodzaak om dat altijd samen aan te pakken met goed ontwerp van hoogwaardige buitenruimtes. Dus beter ontwerpen van straten, pleinen, parken, openbaar groen, et cetera. Waar we altijd de noodzaak zien om enerzijds te zeggen, daar moet goede waterberging gerealiseerd worden, weten we. We moeten ook met hittestress veel beter om kunnen gaan. Dat staat helaas nog niet altijd even goed op de agenda. Nee. Maar we kunnen dat ook doen op een manier dat bewoners veel meer daarbij betrokken zijn. Dat er buurttuinen zijn, dat er buurtbedrijven zijn, et cetera. Waarmee wij kunnen realiseren wat laatst een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, GIP, genoemd werd. Als we die dingen samenbrengen, dan kunnen wij, denken wij, bijvoorbeeld ook meer draagvlak creëren, waardoor de stad blijft leefbaar. Maar misschien staan de bewoners ook meer open voor zo'n soort verdichting. Ja. Uiteindelijk kan dat dus ook daartoe leiden dat zo'n proces soepeler verloopt en dat we sneller meer woningen kunnen realiseren.
De adaptatie groter wordt. Dank, Ulf Hakaufis, auteur van het rapport, tevens onderzoeker en docent aan de TU Delft. En die club heeft trouwens alle kennis in huis, zeggen ze ook zelf in het rapport. Dat is mooi. We gaan naar de kranten, Ivan.
Er hoort een muziekje bij, toch? Ja, in NRC. Het forse zege oppositie op Erdogan. De centrumlinkse CHP behield zijn macht in Istanbul en Ankara. Won ook hun industriesteden en de meer conservatieve delen van Turkije. Een gevoelige nederlaag voor president Erdogan en zijn AK-partij.
Ja, en dan in het Financieel Dagblad een verhaal over Truth Social van Trump. Dat heeft een verlies geleden van $58 miljoen. Dat is... Zo kwamen de cijfers naar buiten. Nou, en dat verlies leed is bij een omzet van 4,1 miljoen. Dus er wordt heel wat meer verloren dan verdiend bij die club. En zoals we weten, de Trump Media and Technology Group is naar de beurs gegaan. Was nog $7 miljard waard, maar na dit bericht ging er toch een miljardje af. En dat betekent ook dat Trump iets minder rijk geworden is.
En ook in die krant, de NBA, de Accountants Club, wil meer zeggenschap over kantoren. Naast regels voor individuele accountants willen ze ook regels voor accountantskantoren kunnen opstellen. De beroepsorganisatie zou daarmee de huidige verhoudingen binnen de sector op scherp stellen. De AFM ziet het nog niet zo zitten.
Je kent dat geklooi wat je hebt met van die handbagage dingetjes die we dan in die bagagebakken boven je hoofd moeten verdwijnen. Waardoor iedereen jouw koffer zit weg te duwen of je handtas zit plat te pletten waar net je gebakken boterhammetjes in zitten. Nou, dat moet anders kunnen. Maatwerk met vliegtuigkoffer, zegt de Telegraaf. De chaos kan in de toekomst worden voorkomen door de mate van het koffertje thuis alvast in te voeren. En de computer breekt dan in welk vak boven je hoofd die moet.
Handig, helemaal aan de andere kant van het toestel waarschijnlijk. Ja, tot slot de Volkskrant, Wir paffen das. Een reportage vanuit Hamburg, waar liefhebbers van cannabis gisteren voor het eerst legaal een joint mochten opsteken. Dat gebeurde volgens de krant tamelijk massaal in de havenstad. Ik geloof dat het om 4:20 was. Nou, dat is natuurlijk ook niet per toeval. En later deze uitzending gaan we nog Dirk Marseille horen. Mm-hmm. Ik denk in kennelijke staat.
Dan even dit verhaal, dit is geweldig. 8 cruisepassagiers die meevaren op een Afrikaanse cruise van de Norwegian Cruise Line, die hebben iemand letterlijk de boot gemist. Ze waren met een privé-tour op het Afrikaanse eiland São Tomé, maar misten de laatste tender, zo'n klein bootje, terug naar het schip en haalden daardoor de boordtijd niet. Ja, dan is het ding gewoon weg. Om 3 uur was het afblazen, klaar. Ze zijn dus achtergelaten en hebben nu wat moeite om de weg terug naar het schip te vinden. Want ja, dat schip is ondertussen aan het verder varen langs de westkust van Afrika. Nou heeft Norwegian Cruise Line wel gezegd dat paspoorten van die passagiers, die hebben we overgedragen aan de havenautoriteiten in São Tomé. Dus ja, die hebben ze inmiddels ook. Maar ze zijn dus nu bezig om te zorgen dat ze bij het schip kunnen komen. Was bijna gelukt. De groep heeft inmiddels 15 uur lang door 6 landen gereisd om zo te proberen afgelopen zondag het schip in Gambia weer op te pikken. Maar daar was het weer zo slecht dat ze niet konden afmeren. En dus moesten verder varen. En dan sta je dus met je paspoort in je hand te kijken naar een schip wat nog steeds buiten gaten ligt. En dan kan je de volgende landen door. Ze proberen vandaag Senegal te bereiken. Daar zou die aanleggen in de buurt van Dakar. En dan kunnen ze hopelijk weer aan boord van het schip stappen. Het is wel een beetje het verhaal. Wie draagt de kosten? Nou, de cruisemaatschappij zegt ja, je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten om naar de volgende beschikbare aanloophaven te gaan om weer aan boord te komen.
Ja,
doodelen
te laat was.
Ja,
helaas.
Jammer.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.